Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 42, het eerste vers. Tijgend het der jacht ontkomen, schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. God des levens zag wanneer, zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Psalm 42, vers 1. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in Psalm 42. Psalm 42, maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de belijdenis van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 41, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 42, een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levenden God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots: waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit Psalm 43, de versen 1, 3 en 4. 43, 1, 3 en 4. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. 1, 3, 4, van Psalm 43, de Heere zegene u en uw gaven bij de uitgang. Gemeente, de tekst voor deze voorbereidingsdienst. Volgende week zondag zal het Heilige Avondmaal gevierd worden. En de tekst is uit Psalm 42 en daarvan het 12e vers. Psalm 42, vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. En dan willen we vanmiddag nadenken over het verlangen naar een godsontmoeting. En drie punten. Het eerste punt is buigen. Het tweede punt is hopen. En het derde punt is loven. Dus het verlangen naar een godsontmoeting. Buigen, hopen, loven. Gemeente, het is een week van voorbereiding. En wat kan er dan altijd een strijd zijn in het hart? Misschien ook wel bij u, als het afgegeven wordt de vorige zondag. Er zal een voorbereiding gehouden worden. Dat u misschien een beetje emotioneel wordt of u krijgt het benauwd. Want ja, in die voorbereidingsweek, dan moet vaak zoveel. Ik zal er later nog wel wat op terugkomen, maar als het goed is, zwaar, de Satan zit nooit stil in een voorbereidingsweek, maar als het goed is, dan is er toch ook een verlangen. Een verlangen om de Heere te ontmoeten hier aan zijn tafel, want hij heeft het gezegd, doet dat tot mijn gedachtenis. En laten we dan deze middag eens kijken naar de psalm, de overbekende psalm, psalm 42 van David. Wat David daar nou over zegt, want hij verlangt naar een godsontmoeting. En gemeente, psalm 42 en psalm 43, we kennen ze uit ons hoofd. Dat is ook zo als je dat opgeeft, deze psalm. De meeste mensen hoeven niet in hun psalmboek te kijken, want we kennen die psalmen uit ons hoofd. En die leren we eigenlijk de eerste psalmen als we klein zijn op school. Het zijn ook de lievelingspsalmen van de kerk. En het is een psalm, lezen we, van een Korachiet. Wat is een Korachiet? Jongeren, dat is een van de nakomelingen van Levi. En die behoorden tot de tempelzangers. En jongens en meisjes, jullie kennen wel die geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Ze verzetten zich tegen Mozes en aan Aaron. Ze ontketenden een groot oproer. Maar ten diepste verzetten ze zich tegen de Heere. En de Heere grijpt in. En de aarde scheurt en dan vallen ze levend in met hun vrouwen en hun kinderen. En zo worden ze levend ter helle gevoerd. Een vreselijke geschiedenis. Zonde en ongehoorzaamheid tot God brengt ons naar de afgrond. En staan we daar wel eens bij stil. Maar dan lezen we in Numeri 26. Maar de kinderen van Korach stierven niet. Deze kleinkinderen van Levi, die deden niet mee met de opstand van hun vader. En ze bekwaamden zich later in de tempelzang en ze werden de dorpelwachters, we zouden zeggen de kosters van de tabernakel en de tempel. Wonderlijk. En zo'n goddeloze vader en zo'n begenadigd geslacht. Wees nooit moedeloos van wat je afkomst betreft. Er is een genadige God in de hemel. En al wordt dan in het eerste vers de kinderen van Korach genoemd, toch mogen we aannemen met veel verklaarders dat David de dichter is van deze psalm. Calvijn, die is er heel stellig in, die zegt, David is de dichter en deze psalm is als een schat toevertrouwd aan de Korachieten, omdat ze de bewaarders van de psalmen waren. En Spurgeon zegt, die zegt, als je deze psalm leest, deze psalm is zo Davidisch. Het ademt de reuk van de zoon van Jesse. En iedere letter draagt de stijl en de ervaring van David. En gemeente, nou is er één groot gevaar met deze psalm. Psalm 42. Misschien kwam u vanmiddag de kerk binnen en u keek, of u hebt dat natuurlijk al gelezen op uw iPad gisteravond. Psalm 42, dat u dacht, dat is een bekende psalm. Het zal wel een bekende preek worden over dat het. Maar dat is nou een gevaar, want in deze psalm is er heel veel dynamiek. Als we deze psalm eens biddend zouden lezen, mediterend zouden lezen, dan gebeurt er heel veel in deze psalm. De dichter is zo onrustig. Hij zou vandaag kunnen leven in de chaos van de wereld en de kerk. En als je deze psalm aandachtig leest, de onrust spreekt eruit. Want het gaat over het schreeuwen, het dorsten, het uitstorten van de ziel, het zoeken, het buigen, het huilen, het klagen, het verlangen en dan ook het vinden, het hopen en het loven. Dus als je deze psalm leest, en u moet dat in deze voorbereidingsweek maar eens doen, dat gaat steeds heen en weer. De psalmist is enorm emotioneel. En kinderen laten we eerst eens zien, waar is David? Is hij in Jeruzalem? Of is hij bij zijn vader thuis in Bethlehem? Nee, hij is ver weg. Dat lezen we in vers 7. Lees maar mee in je Bijbeltje. Vers 7. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. Dus David, die bevindt zich in het uiterste noorden van Israël, bij de berg Hermon. En de berg Hermon, dat is een machtig gebergte. Eén gedeelte is van Libanon, het middelste gedeelte is van Israël en het andere gedeelte is van Syrië. En de berg Hermon, daar valt in de winter heel veel sneeuw. Dat is heel bijzonder in een land als Israël. Daar kun je zelfs skiën in de winter. En in de lente smelt al die sneeuw en al dat water dat komt uit de voet van de berg Hermon. De berg Hermon is eigenlijk als een spons. Al die sneeuw valt erop en in de lente al dat water dat komt dan uit de voet van die berg in stroompjes en watervalletjes. En dat gaat dan zo in de Jordaan. Als u in Israël geweest bent, dan bent u vast en zeker in Banjas geweest, bij de bronnen van de Jordaan, daar aan de voet van de Hermon, waar koning Herodes dat prachtige paleis en zijn tempels had. Of u bent misschien even verder geweest bij Tel Dan, waar dat gouden kalf stond. Dat stond in het noorden en in het zuiden. Nou, daar zit David nu, ver weg. Ver weg van Bethlehem en Jeruzalem. En te midden van al dat gedruis van het water zit hij als een ellendige. Want als je ook vandaag aan de dag dan loopt, dan loop je tussen al die stroompjes en dat water, dat bruist daar, dat maakt lawaai. Maar David is niet alleen fysiek ellendig, dat is hij ook. Hij moest vluchten. De meeste verklaarders denken in de tijd van Saul. En jongens en meisjes, jullie weten wel, David, oh, die was een vluchteling. Die moest steeds maar vluchten voor die koning Saul die hem wilde vermoorden. En David bevindt zich in diepe moedeloosheid, daar bij die berg Hermon. Hij is daar in die eenzame streek in het noorden bij de Jordaanbronnen, bij de Hermoniem. En als we de psalm lezen, zijn ziel is één grote schreeuw tot God. O mijn God! Mijn ziel buigt zich neder in mij. Drie keer worden deze woorden herhaald. Twee keer in deze psalm en één keer in psalm 43. Het is één grote nood in zijn hart. En hij worstelt met al zijn vragen voor het aangezicht van God. En weet u wat nu het beklemmendste is? David voelt zich van God verlaten. Het lijkt wel of God niet meer van hem af wil weten. Het lijkt wel of de Heere hem vergeten is. En dat zegt hij ook in vers 8, lees maar weer mee. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Zo erg is het. Bij dat donderende geraas van dat water zit David in zijn grote nood en golven gaan over hem heen. Het zijn niet de golven van de Jordaan. Nee, we moeten het goed lezen. Hij zegt, uw baren, uw golven. Het zijn dus Gods golven die over hem heen komen. En David, die hoort nou in dat dreunende water Gods majesteit, Gods macht. Hij hoort ook Gods toorn erin. God is heilig. en rechtvaardig. En God toornt over onze zonden. Staan we daar wel eens bij stil? David, hij voelt het. En hij voelt zich zo nietig, zo arm, zo ellendig. Hij is God kwijt. En gemeente, als je God kwijt bent, dan ben je de allerellendigste mens op deze aarde. Hij is een opgejaagde vluchteling, maar bovenal David mist de Heere. Hij is God kwijt. En als je dat invoelt, dan ben je zo ellendig. En gemeente, door onze val in Adam zijn we God kwijtgeraakt. En hebt u dat nou ingeleefd? Zijn uw ogen daarvoor open gegaan? Jonge mensen, weet je daarvan? Mag je de Heere kennen? Of ben je hem kwijt? Want dat is die diepe kloof die er ligt tussen God en tussen ons. Dan klaagt je geweten je aan voor God. Mijn schuld, mijn diepe schuld. O, vlucht dan toch naar de Heere met al die schuld en beleid je zonden. De Heere hoort je. Ook jonge mensen. De Heere heeft daar een behagen in. De Heere hoort de jonge raven. En David die zit daar. En hij ziet die afgrond van zijn zonde en schuld. De afgrond roept tot de afgrond. Gemeente, wat betekent dat nog meer, die woorden? Want we kunnen er zo vlug overheen lezen. De afgrond roept tot de afgrond. Maar wat betekent dat nou? Nou, dat de ene beproeving volgt de andere op in mijn leven. Dat zijn van die afgronden. En het lijkt of er geen einde aankomt. Misschien zijn er hier wel die dat ervaren in hun leven. De ene ramp komt na de andere in alle hevigheid op mij neer. En de ene droefheid na de andere. Op mij of op mijn gezin, op mijn kinderen. O gemeente, we moeten wel bedenken dat God de hand heeft in deze beproevingen. God is hier aanwezig bij de Hermon. En we moeten dat niet vergeten. God is aanwezig, maar niet in zijn gunst, maar hij is aanwezig in zijn verborgenheid. God is aanwezig, maar hij openbaart zich niet. En de ziel schreeuwt het uit. Heere, ik kan het niet meer dragen. Heere, hoe lang? En of al die golven en die baren nog niet genoeg zijn voor David, komen er ook nog eens zijn vijanden bij. En ze honen hem. En ze spotten met hem. Waar is uw God? O Satan, is dat klaar. Altijd klaar om zijn pijlen af te vuren. Ook op David. En ook in een week, in een voorbereidingswijk. Die vreselijke Satan. En wat kan hij Gods kind die in de moedeloosheid ter neer zit, kan hij nog verder de put induwen? O, hij is de mensenmoordenaar van de beginnen. Hij is de vader der leugenen. En hij doet niets liever om dat beproefde geloof, dat zwakke geloof van Gods kinderen, om dat aan het wankelen te brengen. En die vijanden, o, die hebben er zelfs plezier in. Die laten zich maar gemakkelijk gebruiken. Ze hebben er genoegen in om David te tarten. Waar is nu je God, David? Waar je zoveel over hebt gezongen. Waar is nu Psalm 23? Kun je die niet zingen daarbij de Hermon? En Psalm 27? De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Waar is nu je God? Volk des Heeren, wat kan dat een pijn doen als je zo door de vijanden belaagd wordt? Ook in een week van voorbereiding, van binnen en van buiten. Het is als een dolksteek in je hart en het verwondt je. En je moet eigenlijk die vijanden ook nog gelijk geven. Want waar is nu je vertrouwen op de Heer gebleven? Vroeger, ja dan mocht je er zo openlijk van getuigen. Van de trouw en de goedheid van de Heer, van zijn hulp en van zijn kracht. En dan mocht je het soms zeggen vanuit de volheid van je gemoed, de Heere, wat de Heere doet, dat is goed. Zijn wil geschieden. O, dan ging het zo gemakkelijk, want het mocht mijnen in je hart. En je mocht de nabijheid en je mocht de gemeenschap van de Heere zo ervaren. Maar nu is alles toegesloten. En dat kletterende water, Dat is een teken van Gods ongenoegen, van mijn zonde en mijn schuld, van mijn kruis, van mijn doorn in het vlees die ik met me meedraag. Er is geen gemeenschap met de Heere. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. En misschien is hier wel iemand vanmiddag in de kerk die zegt, ja maar waarom doet de Heere dat nou toch? David is toch een kind van de Heere? O ja zeker, daar mogen we geenszins aan twijfelen. Maar de Heere gaat soms raadselachtige wegen met zijn kinderen. En hij doet dat in zijn ondoorgrondelijke wijsheid, in zijn goddelijke liefde. Salomo die zegt in Prediker 3, ik weet al dat wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En er is niet toe te doen, nog af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. God handelt naar zijn welbehagen. God is soeverein. Hij is vrijmachtig. Hij doet wat hem behaagt. En daar kan geen mens aankomen. En wat is het doel er nou van? O mensen, dat we nou met David gaan buigen voor de Heere. En dat we hem gaan erkennen. Dat heeft David dan nu geleerd bij die Hermon daar in dat uiterste puntje van Israël. In het buigen voor de eeuwige. Met al zijn vragen. Met al zijn onrust. Met al zijn angsten. Heeft David het uitgeschreeuwd naar de Heere toe. Calvijn, die zegt hier iets heel moois. Hij zegt, dat schreeuwen tot God moet niet verstaan worden eenvoudig in de zin van branden van liefde en verlangen naar God. Maar dan moet in gedachten komen hoe God ons tot zich trekt. Want God beveelt ons niet onmiddellijk tot hem op te klimmen in de hemel. Maar gedachtig aan onze onmacht daalt hij zelf uit de hemel tot ons af. En gemeente, dat is nou dat grote wonder. Er is een God in de hemel die leeft. Wij moeten niet opklimmen naar de hemel, volk, ook in deze week, dat we, ja, dit moeten we doen en dat en dat. En we hebben al misschien allerlei voornemens, misschien ligt er al een stapeltje boeken bij je klaar thuis. Natuurlijk allemaal gaan lezen in die voorbereiding. Wij moeten niet opklimmen, u moet wel de Heere zoeken en buigen voor hem. Maar wij moeten niet opklimmen naar de hemel. Oh, dat denken we maar al te veel. Nee, de Heere daalt zelf uit de hemel tot ons af. Nou is er een God, een levende God in de hemel, die nu zelf afdaalt. En in zijn neerbuigende genade zijn wankelmoedig kind op gaat zoeken. Daarbij die Hermon. En dat is nou de genade van de Heere, die schittert hier, dat er nou een God in de hemel is, die nou de ellendigen op gaat zoeken. En ze gaan bemoedigen. Is er nou geen groter wonder denkbaar? Ook voor vandaag. De Heere vergeet zijn volk niet. Ook in 2023 niet. De Heere zal ook in 2023 uit de hemel neerdalen. Om mensen te bekeren. Ook jonge mensen. En dat is hoop. Echte hoop. Want Christus is onze hoop. En dan krijgt deze psalm messiaanse trekken. We gaan naar ons tweede punt. Het verlangen naar de godsontmoeting, we hebben het over het buigen gehad. En nou over het hopen. Want waar begint de hoop mee? Ja, die hoop, die begint in een verlangen. In een dorsten naar de Heere. En dan gebruikt David dat aansprekende beeld van dat hert. We kennen de psalm. En dat teen, die heeft het eigenlijk veel mooier vertaald. Die heeft gezegd, als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert. Alzo dorst mijn ziel ook zeren, naar u, mijn God, hoge eerd. Het beeld van het hert, het drukt de hevigheid van Davids verlangen uit. En jonge mensen, in het eerste punt kwamen we het water tegen als een bedreiging. Die golven, die baren die over David heen gaan, daar kun je in verdrinken. Het is een beeld van de dood. Maar nu horen we hier over een hert dat schreeuwt naar water. En we kunnen ons dat indenken in Israël. Het kan in Israël 5 maanden niet regenen, Voor mij oktober, geen druppel regen en is het ontzettend heet, zoals hier nu. En maar wij hebben dat iedere dag. En dan kan het verzengend heet zijn. 38 graden toen ik wegging, 38 graden iedere dag. De zon brandt op je. En zo moet je altijd een fles water bij je hebben. Jonge mensen, vooral als je gaat hiken in de natuur. Als je dat niet doet, je hebt zo'n zonnesteek. En zonder water droog je uit en je wordt bewusteloos en je sterft. Gebeurt altijd nog. Maar zo is het ook met de dieren. Die dieren gaan in die verzengende hitte op zoek naar water. Naar een bron. En dan heeft de Heere Israël gezegend met vele bronnen. Dus water is hier niet een teken van bedreiging, maar van leven. Een leven met een hoofdletter. Want waar is het David nu om te doen? Om de Heere, om die levende omgang met God, om die innige gemeenschap met de Heere. David, ja, die dorst naar de levende God. Hij dorst naar dat levende water. En David, als hij nou ver weg zit, jongens en meisjes, bij die berg Hermon, dat is meer dan een week lopen in de Bijbeltijd, als je in Jeruzalem of Bethlehem woonde, meer dan 7 dagen lopen naar die berg Hermon, daar is hij naartoe gevlucht. En als hij nou in de eenzaamheid als een ellendige bij die bronnen van de Jordaan zit, dan heeft hij maar 1 verlangen. En welk verlangen heeft hij dan, kinderen? Oh, dan verlangt hij naar de Heere. Dan verlangt hij naar Gods huis, waar de Heere woont, waar de naam des Heeren geprezen wordt, waar tot zijn eer en lof gezongen wordt. Oh, dat is voor David een echt feest. En dan zit hij nou zo ver vanaf, duizenden, honderden kilometers. Hij zit in dat woeste gebied, in de Godverlatenheid. En dat wordt nou ondraaglijk voor hem. En met heel zijn hart smacht hij naar een blijk van Gods goedgunstigheid. Hij verlangt met een sterk verlangen naar Gods huis. Jonge mensen, lees maar mee wat hij erover zegt in vers 5. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis. Met de stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Heb je zo wel eens in de kerk mogen zitten? En wij kunnen allerlei feestjes organiseren, maar meestal zijn ze ontzettend leeg. En misschien heb je de volgende dag wel een kater, dat je te veel gedronken hebt. Maar als je de Heere mag ontmoeten in zijn huis, en dat je mag proeven en smaken dat hij zo goed is voor een zondaar, dat hij oneindig goed is voor een ellendige, voor een slecht mens als ik ben. Oh, dat is echt een feest. En dan wordt het kerk gaan, dan wordt dat geen saai iets meer. Dan is het niet omdat je dat nou moet van je vader en je moeder. Nee, dan verlang je om met Gods feesthoudende menigte op te gaan en naar Gods huis. Om met Gods kinderen mee te gaan. Waarom eigenlijk dan? Nou, omdat hier de gemeenschap der heiligen geproefd wordt. En volk des Heren, hoe is dat nou met u? Mag u nou van die momenten weten? Misschien wel dat u in de kerk zat en dat de Heren tot u sprak. Dat hij zich openbaarde door zijn woord en geest. En misschien mag u ook wel van die momenten weten dat u hier zat aan zijn tafel. En dat zijn gemeenschap ervaren mocht worden en dat het zo goed was. Maar nou moet u klagen dat het al zo lang geleden is. Dat is tot beschaming. En dat geeft tranen. En nogmaals, die vijanden die komen er weer gelijk bij met hun bespottingen. Waar is uw God? Misschien zullen ze dat ook tegen u zeggen van de week. Waar is je God? En de vijanden en de goddelozen die spotten met de naam van God. Ze willen ons geloof belachelijk maken en dat geeft zo'n smart, diepe smart. O gemeente, wat moeten we nou met al die onrust in deze psalm? We zien dat David in al die onrust tot zijn ziel gaat spreken. Tot zijn eigen ziel. Hoort u maar. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? En dat hebben we eigenlijk nog niet zo benadrukt, maar te midden van al die vijandige aanvallen en vragen, waar is uw God? gaat David zijn eigen ziel toespreken. En wat zegt hij dan tot zijn ziel? Hoop. En dat staat in de gebiedende wijs. Hoop op God. Dat is het antwoord. En gemeente, dat is nou het antwoord op al mijn angst. Dat is nou het antwoord op al mijn vragen. Op al mijn klagen. Op al mijn tranen. Op al mijn strijd. Hoop op God. En gemeente, jonge mensen, wat is dan deze hoop? Nou, als wij het woordje hoop gebruiken, dan in het dagelijks leven, dan is dat nooit zeker. Hè? Jongen, nou ja, als je zegt ja tegen je vriend of je vriendin, morgen hoop ik te komen. Ja, dan heb je de intentie om te komen, je hebt plan om te komen, maar het is nooit 100% zeker. Ons woord hoop, daar zit twijfel en onzekerheid in. Maar het woord hoop in de Bijbel is heel iets anders. Hoop in de Bijbel is vastheid, zekerheid, onwankelbaarheid. Dat is een hoop die nimmer vergaat. Het is een hoop die meegaat over dood en graf. Het is een hoop die nooit sterven kan. Maar die na het sterven volmaakt gaat leven. En wat is dan die hoop? Ten eerste, gemeente, die hoop die ligt allereerst buiten ons. Ik zeg het nog een keer. Die hoop die ligt allereerst buiten ons. En het is een hele les die we moeten leren, want de mens van nature die zoekt zijn hoop overal in. De een zoekt zijn hoop in zijn carrière, de ander zoekt zijn hoop in zijn geld en goed, weer een ander in zijn academische titel, een ander die kan al zijn hoop vestigen op zijn kinderen. Maar de hoop van de wereld die vergaat als je sterven moet. De godsdienstige mens, die kan ook overal zijn hoop in zoeken. Die kan zijn hoop zoeken in een wettische levenswandel. Dat hij denkt dat hij toch al heel wat gevorderd is. Of hij kan zijn hoop gaan zoeken bij Gods volk. Maar nu spreekt de Bijbel over een hoop voor dit leven, maar ook na dit leven. In het paradijs is de band met God gebroken. Die ons aan God verbond. We hebben gezondigd tegen een goeddoend God. En als je dus onbekeerd bent, dan heb je geen hoop. Als je zonder God leeft, dan ben je hopeloos. En een mens zonder hoop is het meest ellendige wezen op deze aarde. De hoop, die ligt dus buiten ons. En het is een hele les die we moeten leren. Maar nu lezen we in Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Dus de hoop is geworteld in het geloof. En de hoop wordt dan ook de tweelingzuster van het geloof genoemd. De hoop is het geloof van de toekomst. En dat is geen ijdele hoop, gemeente. Want deze hoop, die ligt buiten ons, want die wordt door God zelf gewerkt. En die is gegrond op zijn woord en beloften. En daarom is deze hoop een zeker verwachten. Het is geen afwachten. Het is geen misschientje. Nee, het is een zekerheid die in de toekomst vervuld zal worden. En Petrus, die mag daar zo heerlijk van getuigen in de opening van zijn eerste brief. Hij zegt, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat is nou die hoop, gemeente? Oh, dat is nou het leunen op Christus. Dat is nou alles van Hem verwachten. Dat is nou het bouwen op het fundament van Hem. Dat enige vaste en onverwrikbare fundament van de zaligheid. Wat Christus met zijn dierbaar bloed heeft gelegd. O, Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is nou de hoop voor een zondaar. En deze hoop, met een hoofdletter, heeft dood, hel en Satan overwonnen. Want ja, deze hoop is opgestaan uit de doden. En gemeente, deze hoop is levend. En deze hoop is zo uniek. Dat zullen we horen ook volgende week, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, de Vader gaf zijn Zoon, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En dieper kon Christus in zijn vernedering niet bukken, om u hoop te kunnen geven. En als u nou zo aangevallen wordt als David, van alle zijden benauwd wordt, en dat men u spottend vraagt, waar is uw God? Wat zegt dan de hoop? Oh, dan zegt de hoop, dan kan het zijn dat je moet zeggen, ja, ik zie hem niet. En alles lijkt tegen mij, maar één ding weet ik, hij regeert. O, dat er een God in de hemel is, die leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Ik weet dat hij van me af weet. Ik weet dat hij me getrokken heeft met de koorden van zijn liefde vanuit de duisternis tot het licht. O, dan breekt met de hoop het geloof door en dan wordt het door genade mag ik weten dat hij de medelijdende hoge priester is, die medelijden heeft met al onze zwakheden. O, ik mag door genade, mag ik weten dat hij een biddende hoge priester is, die altijd voor zijn volk bidt, die zit aan de rechterhand van zijn Vader. O, hij is de Alpha en de Omega, hij is de eerste en de laatste. En Satan, je kan me nog zo benauwen, maar ik weet dat hij leeft en dat je verslagen bent en dat Christus de overwinnaar is. O gemeente, als je nou zo mag buigen onder die golven, dan zien we dat er een maar uit Davids mond komt in vers 9. Want in vers 9 mag een ogenblik het geloof doorbreken. In vers 9 zegt David, maar de Heere, mijn hoop en mijn verwachting is van hem alleen. Hij zal uitkomst geven. En laten we daar ook van gaan zingen. Uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die desdaags zijn gunst gebiedt. En ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. 42, 5. Het verlangen naar een godsontmoeting, buigen, hopen en nou het laatste, loven. Gemeente, in deze psalm zitten messiaanse verwijzingen. Wat zijn dat? messiaanse verwijzingen. Dat zijn verwijzingen naar de Messias. Dat zijn verwijzingen naar Christus. David mag daar bij de Hermon. Mag hij zo de gemeenschap van de Here ervaren. Te midden van al die onrust die hij had. De Here kwam over en hij mocht zien al de heerlijkheid van de Messias. Hij mag alleen deze psalm wijzen op de Messias die komen zal. En dat is de rijkdom van de psalmen. Veel beelden uit deze psalm zijn tot vervulling gekomen in Christus. Als we denken aan het dorsten, jongens en meisjes. Ja, dan denken we aan de Here Jezus, dat weten jullie wel. Aan het kruis, dat hij smachtte van de dorst. En dat hij het ook zei, mij dorst. En hij smachtte naar de gemeenschap met zijn vader. Maar hij moest uitroepen in de allergrootste Godverlatenheid. Eli, Eli, lama, sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O van de gescheurde, droge lippen van de borg klonkend. Mij dorst, o de borg. Hij boog zich in Gethsemane en daar knielde hij neer en bad, Abba, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar uw geschieden. En daar stond hij voor de afgrond van de zonde, die roept tot de afgrond. Gemeente, als iemand dat ooit ervaren heeft, de afgrond roept tot de afgrond, dan is het daar Christus wel. In Gethsemane. Want daar gingen al Gods golven en baren over hem heen. Zodat zijn zweet grote druppels bloed werden. En de vijanden, die waren onderweg om hem te arresteren als de grootste misdadiger. Judas verraadde hem met een kus en de vijanden waren rondom. En ze hebben hem bespuwd, gegeeseld en bespot. Zie, uw koning. En de vijanden hoonden, weg met deze. En tot op het kruis hoonden ze hem. Waar is nu uw God? Kom af van het kruis. Maar uit het hart van de borg vloeide hoop. Ware hoop. Toen van zijn stervende lippen kwam. Het is volbracht. O mensen, daar hoeft van ons niks meer bij. Het ligt alles in hem. En dat nou gezien mag worden. Ook komende week, ook bij het avondmaal. Dan hoeven we niet angstig te komen, want ligt alles in hem. Hij heeft alles vervuld. Hij is de Christus der Schriften. Toen mocht op die kruishovel Golgotha, toen mocht er al een lofzang opklimmen. Die hoofdman over 100. En hij mocht getuigen, waarlijk, deze mens was Gods zoon. O David, mag na al het buigen in zijn aanvechtingen en zijn verdriet, mag hij hopen op de naam des Heren. Hopen op de naam des Heren. Ik kwam vroeger veel bij mevrouw Geluk. Haar man was hier nog vroeger, heel vroeger diaken geweest, vroeg weduwe. En als je dan bij haar kwam, dat was een innig kind des Heren. En als je dan bij haar kwam, dan zei ze altijd tegen me, ik mag veel in de hoop hebben. En ach, ik begreep daar niks van. Want ze had zoveel van de Here geleerd. Zoveel oefeningen. Ze was daar niet groot mee, zeker niet. Het was een hele lieve vrouw. En dan zei ze altijd, ik heb veel in de hoop. O volk des Heren, dat we dat nou ook mogen hebben. Bid daarom. Dat we veel mogen zien in die hoop met een hoofdletter. Want in al die angst en al die onrust van David en al zijn aanvechtingen daar bij die Hermon, daar breekt een lichtstraal door in die donkere hemel, in al zijn aanvechtingen en worstelingen, komt de Heere over. Leest u maar mee in vers 9. Maar de Heere zal des daags zijn goedertierenheid gebieden en des nachts zal zijn lied bij me zijn. O, de Heere die laat nou een lichtstraal vallen op dat woord goedertierenheid. En dan mag David nou zo bemoedigd door worden. Zijn goedertierenheid. En gemeente, in het Hebreeuws staat daar geset. En wij hebben dat vertaald met goedertierenheid, maar gesed in het Hebreeuws is zo veelomvattend. Dat kunnen we niet alleen vertalen met goedertierenheid. Nee, er zit genade in en er zit blijdschap in. Want als je iets van de Heere mag zien en mag ervaren, dat geeft blijdschap aan je ziel. Daar zit vrolijkheid in. In die goedertierenheid des Heeren. En dan bemoedigt de Heer zijn aangevochten kind. En hij zegt, mijn goedertierenheid. O volk des Heeren, heb u daar wel eens op mogen blikken? Met het oog des geloofs. De Heere is de getrouwe, ondanks onze ontrouw, ondanks onze ongehoorzaamheid. Hij is genadig en barmhartig, groot van goedertierenheid. En is een vergevende God als je je zonde beleidt. Die gesed, die goedertierenheid, heeft ook vriendelijkheid in zich. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Dat we die goedertierenheid, dat we die nou zouden mogen ervaren. Volgende week hier aan de tafel. Als de Heilige Geest dat ons zou mogen schenken, laten we daarom bidden. Want als de Heilige Geest dat schenkt, als hij dat bedouwt, dat woord bedouwt. Oh, dan geeft het ook een loflied in het hart. Ik zal mijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Waarom? Omdat ik zo goed ben, omdat ik zo doorgeleid ben. Nee, hij is mijn steenrot. Het is bij hem. En ik mag op zijn vastheid en in zijn onwankelbaarheid mag ik vertrouwen. Gemeente, nog even Calvijn, ik kan het niet beter zeggen. Calvijn die zegt hier bij deze psalm, omdat God zich tevoren aan mij zo weldadig betoond heeft, zal ik met des te groter vertrouwen bidden, want mijn ondervinding zal mij vrijmoedig maken. O, die aangevochten David, die aan het begin van deze psalm, die het uitschreeuwde voor God, die dorstte naar de gemeenschap met de Heere, die zo vol onrust was, die mag nou in deze psalm zo vrijmoedig eindigen. Ik zal hem nog loven. O, dat is een weldaad die de Heere zijn kinderen schenkt. Laten we daarvoor bidden. Om deze vrijmoedigheid, ambtsdragers, broeders, we hebben die vrijmoedigheid zo nodig. Ook ik hoor. Ik ben soms ook niet zo vrijmoedig. En volk, dat we toch zouden getuigen van de hoop die in ons is, naar onze kinderen, naar onze kleinkinderen toe, naar de wereld om ons heen. Je hart huilt toch als je hier naartoe rijdt. En al die mensen die in die winkels lopen. En laten we bidden voor deze vrijmoedigheid. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. O gemeente, nou mag David in deze lofzang, nou mag het gaan mijnen. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. U zegt, ja, dat heb ik ook al in vers 6 gelezen. O vers 6, laten we dat ook dan even lezen. Vers 6 is toch iets anders. Daar zegt David nog, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Zijns aangezichts. Hier in vers 12, mijns aangezichts. Verschil van één letter. Al in vers 6, daar komen de verlossingen in het meervoud, komen van het aangezicht van God vandaan. De uitreddingen komen altijd iedere keer weer bij de Heere vandaan. Dat is dat grote wonder van genade wat we in de psalmen mogen horen. En ook in deze psalm. En wat Gods kind ook ervaart in zijn zielsworstelingen voor de Heere. De uitreddingen die komen altijd bij de Heere vandaan. God is een God van menigvuldige verlossing. En nou in onze tekst in vers 12... is het toegepast aan het hart van David. En dan mag hij zo heerlijk eindigen. Te midden van al die onrust en die aanvechtingen. Te midden van al die vijanden die hem belagen. Het is toegepast aan het hart van David. In de volle zekerheid des geloofs. Hij mag hier getuigen. Hij mag hier zingen. Hij is gaan zingen bij die Hermon. In de eenzaamheid. En daar is hij gaan zingen, hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts. En mijn God, oh, nou mag die missende David, die mag nou eindigen in zijn redder. Die mag nou eindigen in zijn verlosser. Die mag nou eindigen in zijn zaligmaker. Wat een heerlijk vooruitzicht. Dat hij in dat loflied mag eindigen. Hoop op hem. Sla het oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Gemeente, broeders, o de Heere geven dat we nou volgende week zondag, als de Heer het geeft, dat we dat nou mogen beoefenen. Dat buigen, dat hopen en dat loven van David. Want dan zal er hoop en verwachting zijn. En dan is het een week van voorbereiding. En dan kan die week van voorbereiding, die kan zoveel onrust geven. En soms moet er ook zoveel. He, dat we denken, ja, we moeten zoveel hoofdstukken lezen in de week van voorbereiding. En dan worden we heel gespannen. En misschien leest u het ook. In Immers, de Godvruchtige avondmaalganger. Prachtig. En dan hebben we ook nog een meditatie. Die moeten we ook nog lezen. En dan heeft ook iemand nog een gedicht gestuurd. En dan is er soms zoveel. En dan is het zaterdagavond. En dan val je op je knieën. En dan zeg je, Heere, ik heb er weer niks van afgebracht. Want die vijanden, die Satan, die zit nou nooit stil. Gemeente, dat u in alle rust die voorbereidingsweek ook in mag gaan. Het vele is niet goed, maar het goede is veel. En dat u nou die voorbereidingsweek, volk, dat u dat nou in mag gaan zoals die bloedvloeiende vrouw. Deze van Jezus horende. In Israël hebben we eigenlijk, in Israël is het niet de gewoonte om een week van voorbereiding te hebben. Ook geen voorbereidingspreek. Dat hebben ze eigenlijk niet. En toen ik pas in Israël kwam, ja, in Nazareth hebben we het wel natuurlijk, want ik zie daar ook het voordeel van en ook de zegen dat wij in Nederland een voorbereidingsweek hebben en een voorbereidingspreek. Maar toen was ik eens bij een dominee en toen zei ik, ja, en ik zal het wel veel te cru gezegd hebben, ja, maar in Nederland hebben we dit en we hebben een voorbereidingsweek en dat kan toch eigenlijk niet. En toen keek die dominee me aan en die zei heel rustig, Maarten. Het is toch iedere dag voorbereiding. Een gemeente, volk des Heren. Het is toch eigenlijk iedere dag voorbereiding. En natuurlijk in deze voorbereidingsweek. Dan hoop ik en dan verwacht ik ook. Dat u dat buigen en dat hopen en dat loven. En dat dat noodzaak ook wordt in uw hart. En lees deze psalm nog maar eens heel aandachtig. Nee, niet aandachtig. Nee, leest u deze psalm dan maar eens in deze voorbereidingsweek, biddend, woord voor woord, mediterend. O, dan hebben we genoeg gemeente. O, de Heere geven dat we hier volgende week, dat we zijn naam mogen verkondigen, dat we zijn naam mogen loven en prijzen, hoe goed hij is voor een zondaar, voor een ellendige die alles verbeurd heeft. Zijn naam zij geprezen. Ik zal hem nog loven. Ook dat dat gevonden mag worden. Laten we daarvoor bidden. Amen. Heren, dan hebben we stilgestaan bij deze prachtige psalm. Die doorleefde psalm van uw knecht David, Heren. En dat we die woorden, zou u het willen geven, dat u die woorden bedouwt. Met uw heilige geest deze komende week zou u dat willen doen, Heere. Als uw volk aangevochten is, of als er zoveel twijfelmoedigheid is, als er zoveel wankelmoedigheid is, zou u tot het hart willen spreken. Zou u vrijmoedigheid willen geven in u, zou u willen trekken met de koorden van uw liefde, Heere, en dat u in het middelpunt zijt. U, de zaligmaker, de Christus der schriften, die het bevolen heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, wilt u met ons ingaan deze week? We weten de dag van morgen niet. O Heere, Wilt u ons behoeden voor de zonde, voor de gevaren, de ongelukken, de kinderen als ze weer naar school gaan. Wilt u ook hen nabij zijn, Heren, onze jongeren, wilt u ze gedenken. Wilt u uw volk ook gedenken, Heren, dat ze bemoedigd mogen worden. En gedenk ook de onbekeerden, Heren, dat ze het niet naast zich neerleggen. Maar wilt u ook hun harten verbreken, hun harten openen, want het is nog genadetijd. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Zo vragen we en smeken we het u, wilt u ons helpen terug naar Berkenwoude, wilt u daar ook een zegen schenken om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 42 vers 7. En laten we dat biddend zingen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, sla toog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.